Mensen, zullen we beginnen? Allemaal hartelijk welkom op deze vergadering van ABZM 11 oktober 2018. De commissie over de financiën, veiligheid en bestuurszaken. Ik vervang de heer Zijlstra, die zit ergens van zijn vakantie te genieten in het Midden-Oosten. Mevrouw Titsing is verhuisd naar buiten de gemeentegrenzen, begrijp ik. En zal daardoor geen commissielid meer zijn en wordt voornamelijk vervangen door de heer Paalman. Er is nog een inspreker bij agenda punt 4, de heer Hofman. En de burgemeester heeft nog 2 mededelingen, heb ik begrepen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen raadsvergadering heeft u besloten om geen zienswijze in te dienen op de Omgevingsdienst Twente. Dat hebben 12 andere gemeenten ook niet gedaan. Daarmee is de begroting ook aangenomen. Alleen Enschede had een zienswijze ingediend. Die is gewoon niet overgenomen. Dat ging over de financiering. Maar die is niet overgenomen. De begroting is zoals hier ook aan de orde is geweest vastgesteld. En vanmiddag heeft u een memo plus een brief van de minister aan de Tweede Kamer ontvangen. Dat gaat over de tunnelveiligheid. 4 tunnels in Nederland zijn gebouwd met een bepaald soort beton, waarbij de brandveiligheid van de tunnel niet tot een half uur na het ontstaan van de brand gegarandeerd kan worden. U hebt een wat uitgebreide memo daarbij gekregen, omdat er ook veel nieuwe raadsleden zitten die misschien niet de geschiedenis van vorig jaar hebben meegekregen. Die is daar ook in opgenomen wat er afgelopen jaar is gebeurd. Maar het gaat erom dat uit onderzoek is gebleken dat er een soort beplating tegen de gevels van de tunnelwanden moet worden geplaatst. En dat zal gaan gebeuren, wij vermoeden, vanaf 2020. En wij weten ook niet of deze tunnel als eerste of als laatste aan bod komt, want zijn er 4 tunnels. Daarvan wordt u natuurlijk wel op de hoogte gehouden. Ik heb een gesprek gehad met Rijkswaterstaat en ik heb op 2 dingen gewezen. Als er gewerkt wordt aan de tunnel, houd dan rekening mee in elk geval met de werkzaamheden richting Wierden, zodat er werk met werk gemaakt kan worden, want die tunnel zal dan toch dicht moeten. Hou ook rekening met het feit dat het niet de 2 tunnelbuizen, als het enigszins kan, tegelijk dicht moeten, zodat je toch nog wat betere doorstroming hebt. En let ook op dat wij hier ook een treintunnel hebben. En nou wordt er van de treinen gezegd dat de veiligheid wel gegarandeerd wordt. Dat hebt u ook kunnen zien, hè? Want die brandveiligheid geldt alleen maar voor zeer, zeer extreme branden. Voor branden die nog nooit in Nederland zijn voorgekomen. Dat zeg ik er meteen bij. Maar goed, dat is ook een punt van aandacht. Kijk, er rijden geen goederentreinen door, maar je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook daar is Rijkswaterstaat op gewezen om daarmee rekening te houden. Nou, mocht er meer informatie komen, dan krijgt u dat uiteraard te horen.
Van de heer Onk.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het over wanden, maar ik neem aan dat het dak ook wordt beplaat met deze brandwerende platen?
Ik heb begrepen van Rijkswaterstaat dat het over de wanden gaat, maar ik weet nog niet. Ze zijn nog met studies bezig enzovoort, dus het is ook helemaal nog niet duidelijk hoe dat er precies uit moet zien. En ik heb ook aangegeven dat het natuurlijk ook niet te dikke beplating mag zijn, omdat de weg natuurlijk ook niet zo breed is dat je daar anders problemen mee krijgt. Maar dat is zeker niet het geval, maar dat weet ik niet precies.
Oké, dank u wel. Kunnen we de agenda vaststellen zoals die voor ligt? Oké, dan gaan we verder met het inspreken programma begroting 2019. De heer Hofman wil ik graag uitnodigen om in te spreken. Hij heeft zich gemeld.
Dank u wel, voorzitter, dat ik van de gelegenheid gebruik mag maken om in te spreken. Ik doe dat op persoonlijke titel en ik begrijp dat ik de eerste en ook enige inspreker ben op de gemeentelijke begroting van 2019. Ik weet niet of ik me nou een bevoorrecht persoon moet voelen of niet. Dat laat ik dan maar even in het midden. Ik hoop wel van de voorzitter dat hij een beetje coulant is qua spreektijd. De begrotingsbehandeling vindt op 6 november plaats en dat houdt in dat ik sowieso al geen 2 extra minuten krijg. En gezien het feit dat heel veel mensen niet hebben ingesproken, kan ik misschien wat extra spreektijd krijgen? Ja. Ik wil gewoon rustig mijn verhaal vertellen. Het zal echt niet te lang duren. En ik heb van een aantal commissieleden begrepen dat ze vanavond toch niks te doen hebben. Dus wat dat betreft. Ik ben gevallen over een... ik laat maar concreet zeggen, over pagina 5 van de gemeentelijke begroting. En daar, ik val niet over de kleurenfoto die daar staat van het college. Ik denk dat daar een goed team staat. Ook heel goed verdeeld, mannen en vrouwen. Maar ik val over een passage die daar staat. En dat zit me enorm dwars. En dat is eigenlijk de reden dat ik wil inspreken op de begroting. En het heeft natuurlijk te maken met de financiën. Sommige mensen die kennen mij en die weten dat ik me daar al eens over heb uitgesproken. Dat ik me daar zorgen over maak. En ik denk nog steeds dat het er niet best uitziet. En ik constateer dat dan als burger. Laat ik duidelijk zijn. En even een heel kort en snel beeld. 5 punten. Bij de schuldpositie van de gemeente van zo'n 130 miljoen hoef ik denk ik niet uitgebreid stil te staan. Dat is wel duidelijk. Procentueel gezien is dat van het bruto Nederlands product 147%. Dat zou hoger zijn dan het Italiaanse tekort, schuldenpositie, die is 130%. Maar dat is misschien een beetje een flauwe vergelijking. Want de schuldpositie van onze gemeente is 130 miljoen en die van de Italiaanse staat is 2300 miljard. Dan woon ik toch liever in Hellendoorn. Het tweede punt, dat is de omvang van het eigen vermogen. Het college heeft er ook wat over gezegd in de begroting, dat wat is bijgesteld. Maar ik constateer toch dat in het verleden flinke grepen zijn gedaan in de reserves van onze gemeente. En dat die langzamerhand iets is opgekrikt en ook met wat cosmetische operaties, moet ik zeggen. Maar als je daar nu sec naar kijkt, dan zitten we toch op een vrij laag bedrag als buffer, 4, 5, 6 miljoen. Dat is denk ik toch niet veel voor een gemeente van deze omvang. En ik denk zelfs dat er wel een paar Hellendoorners zijn die meer op een spaarrekening hebben staan. Maar ik hoor niet bij die groep. Het derde punt, dat is de begroting. Het college heeft zich nog wel eens een beetje op de borst geklopt van... nou, we hebben een solide, we hebben een robuuste, we hebben een evenwichtige begroting. Nou, ik wil daar toch wat kanttekeningen bij plaatsen. En drie punten. 1. De gemeente Hellendoorn heeft te maken met een aantal toch wel bijzondere grote negatieve exploitaties. Ik denk aan de parkeergarage, Lochte 3, maar ook zwembad Het Ravijn. Daar hebben we ook weer een prachtig voorbeeld gezien in de commissie Samenlevingszaken. Dat zijn exploitaties die in mijn ogen verstorend werken of kunnen werken op de begroting. Dat is 1. 2. De gemeente Hellendoorn heeft vrij omvangrijke kapitaallasten. Die kapitaallasten, dat is iets waar je over als raad niet meer over kan beslissen. Dat ligt gewoon voor decennia vast. Dat is dus een deel van de begroting dat je gewoon kwijt bent, waar je niks meer over te zeggen hebt. Die omvang is in mijn ogen vrij groot. Blijf je investeren, dat wil zeggen dat de kapitaalslasten en dat beslag op de begroting dus ook weer gaat toenemen. U moet zich bewust zijn van die keuze. Het derde punt is dat er mij opvalt, en dat kunt u gewoon zien in allerlei rapportages, dat er steeds weer financiële calamiteiten zijn, toch van redelijke omvang, die ad hoc moeten worden opgelost. Nou, dat hoort niet bij een evenwichtige, robuuste begroting, lijkt mij. Het vierde punt heeft te maken met het feit dat ook dit college, maar dat geldt voor meerdere colleges, nog wel eens met creatief boekhouden geprobeerd heeft de zaken anders of beter voor te stellen. Nou, op zich mag dat, als het binnen de wettelijke regels is. En ik denk toch dat wel op deze manier, en dat zien we steeds meer, de rek uit de begroting is gehaald. Maar dat heeft wel als gevolg dat als er maar even iets gebeurt, dat je al een probleem hebt. Ook dat bleek alweer in de commissie Samenlevingszaken. Ten aanzien van bijvoorbeeld de waterspetters. Die vonden dat ze een iets te hoog tarief zouden moeten betalen. Kon dat niet omlaag. Dat gold over het ZPC Het Ravijn. Die eigenlijk te onder gaat aan het badwater. Bijna letterlijk en figuurlijk. En dat zijn toch zaken die dan op een gegeven moment van invloed zijn. Ook op de begroting. En als je dan roept, ja, de gemeente heeft geen geld, we zijn armlastig. Wilde dus wel zeggen dat de rek eruit is. En dat lijkt me geen echt goede zaak. Het vijfde punt, dat heeft te maken met het feit dat ook onze gemeente heeft natuurlijk een soort financieel kader. Heeft bepaalde regels rond de begroting. En wat mij dan opvalt is dat die er wel zijn, maar dat men zich daar soms ook weer niet aan houdt. En ja, een ontluisterend voorbeeld is eigenlijk 2 weken geleden bij de bestuursrapportage, waarbij het college voorstelt ten aanzien van een meevaller van 4 ton... om in strijd met de eigen begrotingsregels dat direct weer uit te geven voor een bedrag van 354.000 euro. En En dan kan je daar een heel mooi verhaal bij hebben, maar het klopt gewoon niet als vastgelegd is en ook besloten door uw raad dat dat niet kan. Dat moet ter verbetering van de financiële positie. Dat heeft u zelf besloten. En het is ook een beetje raar dat dat dan vervolgens gebeurt. Want ik denk als dat bij de bestuursrechter zou komen, maar ik beoordeel dat als burger, niet als jurist, dat het geen stand houdt. En ik ben ook van mening als burger dat de raadsleden die voor dat bestuursrapportage hebben gestemd, dat die eigenlijk een onrechtmatige daad hebben gepleegd ten aanzien van hun besluit, wat in strijd is met eerdere besluiten. Waarvan akte? Nu kom ik op pagina 5 van de begroting. Dat wetende. Daar staat een passage waarbij het college aankondigt niet stil te zullen zitten en een onderzoek te willen doen, een financiële scan door de provincie uit te voeren. Waarbij ze zeggen, ja, dat is wel vrijwillig, maar wij zullen wel serieus kijken naar de aanbevelingen. En dan vroeg ik me af, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Heeft het college nog nooit een financiële scan op het eigen financieel beleid uitgevoerd? Heeft de wethouder financiën blijkbaar geen eigen inzicht in zijn financiële handel en wandel over de afgelopen jaren? Heeft het ambtelijk apparaat nog nooit zo'n scan uitgevoerd waarbij het college heeft geïnformeerd van zo staat het ervoor en die maatregelen moeten worden genomen? Dat kan toch niet waar zijn? 4 jaar geleden, ongeveer, misschien 5 jaar geleden, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een soort...
Meneer Hofman, ja, we willen eigenlijk wel toe waarschijnlijk naar een andere vergaderstructuur. Die is er nog niet, dus ik wil u toch vragen af te ronden.
Ik ben over de helft.
Nee, wel afronden graag.
Okay. Goed. Ik sla een stukje over en dan kom ik eigenlijk op het punt wat mij dwars zit. En dat heeft te maken met een financiële scan. Wat kan een financiële scan toevoegen aan hetgeen we nu al weten of het college zou moeten weten? Wat nu al duidelijk is. Wat is de achterliggende reden daarvan van het college? Heeft ze hier wat te verbergen? Is het een afleidingsmanoeuvre? Moet de provincie gunstig gestemd worden in het kader van de toezicht of wat dan ook? Ja, ik vind dat u als raad het college gewoon ter verantwoording moet roepen en niet akkoord gaan met dit vreemde verhaal, deze vreemde passage in de begroting. En ik roep u dan ook op in de komende begrotingsvergadering het college daarover te bevragen. En ik heb het liefst dat u dat 's ochtends doet. Want ik wil er graag bij zijn. 'S Middags ben ik helaas verhinderd. Dan moet ik naar een cursus voor senioren in Zwolle. Dus misschien kan er rekening mee worden gehouden. En tot slot zou ik willen vragen aan de raad. U heeft ook een eigen onderzoeksbevoegdheid. Misschien moet u daar eens een keer gebruik van maken. Artikel 155a van de gemeentewet. Hartelijk dank.
Dank u wel, meneer Hofman. Zijn er vragen naar de heer Hofman? Muis stil. Geen vragen? Oké, dank u wel. Aangezien dit agendapunt alleen voor insprekers was, is er ook geen sprake van een tweede termijn. Maar de heer Hofman heeft wat meer tijd gebruikt, dus zijn tweede termijn ook verbruikt bij deze. We gaan verder met de nota reserves en voorzieningen. Dat is een nota die gaat over onze reserves en voorzieningen. Het doel en de omvang daarvan. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Ik zag CDA ook iemand of niet? Oh, oké. Okay. Oh, je hebt een systeem. Oké. Okay. Ja, ik moet nog even wennen, hè? Ik doe weer zelf het werk, maar daar heb je mensen voor. Even kijken. De mensen die je niet aangekruist hebt, die hebben het woord gevraagd.
De mensen die aangekruist hebben, die willen het woord.
Oké. Okay. Oh, maar zag ik jou? Oké, okay, nou heb ik daar de verkeerde...
Het zit andersom, ja.
Klopt wel. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Dan begin ik bij de heer Opten-Dries.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat alle partijen wel zorgen hebben over de financiën. In deze nota wordt ook de reserve sociaal domein genoemd. En onze reserves die gaan hard achteruit. Ongeveer een ton per maand lijkt het wel. En mijn vraag is of wij goed op de hoogte worden gehouden van de stand, omdat het zo hard gaat, nog eigenlijk iets meer dan de normale buurrap en de normale cycli. Hou ons op de hoogte van de financiële handel en wandel op dit punt. Dank u wel.
Dan de heer Minkjan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hoewel wij als fractie ook wel onze zorgen hebben over het financiële beleid, wil ik hier wel een compliment maken voor het stuk dat nu voor ons ligt. Het is gewoon een helder stuk dat verder ook geen vragen oproept. En we zijn ook voornemens in te stemmen met de voorstel zoals die nu voor ons ligt. Tot zover.
Mevrouw Mak.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met mijn voorgangers eens dat het een helder stuk is. Alleen wij als CDA hebben toch wel iets meer vragen. In deze herziene versie van de nota reserves en voorzieningen wordt niet veel gewijzigd, maar er staat wel heel veel in. Eerst gaan we in op de wijzigingen. Er wordt geen rente meer toegerekend aan de voorzieningen, behalve aan de bufferreserve grondexploitaties en voorziening APA ingegane pensioenen. We noemen dit alleen geen rentetoevoeging, maar een indexatie. We horen graag van de wethouder of we dit goed geïnterpreteerd hebben. Verder hebben we hier geen opmerkingen over. Het opheffen van de reserve sociaal domein, wanneer de stand nul is, hebben we geen problemen mee. De reserve gaat hard achteruit en vanaf 1 januari 2019 zit de financiering die wij ontvangen in het sociaal domein in onze algemene uitkering van het gemeentefonds en is geen gelabeld geld meer. We gaan er nog steeds van uit dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg ook krijgt. Eventuele tekorten die wij dan hebben, zullen wij uit een andere reserve moeten halen. Of er komt een ombuigingstaakstelling. Met het verbeterplan zorg moet er inzichtelijk worden waar wij staan en of het allemaal nog te financieren is in de toekomst. Voorstel 3, het opheffen voorziening onderhoud openbare verlichting, voor ons akkoord. Dan hebben we nog wel een vraag over de voorziening APA. Vanwege opmerkingen van de accountant hebben wij een voorziening APA ingegane pensioenen op moeten zetten. Dit bedrag is uit de financieringsreserve gehaald, waardoor deze onder het minimum is gedaald. Er wordt wel hard gewerkt om dit weer op peil te brengen. Maar, nu wij de voorziening APA ingegane pensioenen hebben en wij de betaling van deze pensioenen tot nu toe gewoon uit de lopende begroting blijven doen, wat betekent dat wij geen aanspraak maken op deze voorziening, is het onze vraag of de voorziening gewoon APA nog wel zo hoog zou moeten blijven, of dat deze misschien wel met wat minder toe kan. We horen hier graag de wethouder over, hoe hij hierover denkt, en anders komen we hier bij de begroting op terug. Dan nog wat algemene vragen en opmerkingen over deze nota. De reserves voor bijzondere bijstand en wet werk en bijstand zijn bijna leeg tot helemaal leeg. Het verlenen van bijzondere bijstand gebeurt nu nog uit lopende begroting. Kunt u aangeven wat er gebeurt als dit niet meer mogelijk is? Positief is het dat de reserve duurzame energiemaatregelen zijn vruchten afwerpt. Het verontrust het CDA nog steeds dat de voorziening dubieuze debiteuren onverminderd hoog blijft. Vorig jaar hebben wij ook aandacht gevraagd voor dit punt. Zitten wij er als gemeente niet genoeg bovenop of is dit overmacht? Kunt u hier een verklaring voor geven? Dan de laatste opmerking. Voor voorzieningen geldt dat zij de juiste omvang moeten hebben en de daadwerkelijke waarde moeten bevatten. Maar is het ook mogelijk om een maximum bedrag aan een egalisatievoorziening toe te kennen op basis van ervaringen uit het verleden? Tot zover onze eerste termijn. Dank.
Dank u wel. De heer Geugies.
Dank u wel, voorzitter. Een mooi boekwerk, moeten wij zeggen. Dank aan het ambtelijk apparaat daarvoor, ook voor het verzette werk. Want dat is echt helder en duidelijk. Dus complimenten die kant op. Aantal vragen die we hadden zijn reeds gesteld door het CDA, dus dank daarvoor. We hebben resteert voor ons eigenlijk nog één ding nu in de eerste termijn. En dat is de voorzieningen buitenverlichting. Wordt eigenlijk voorgesteld om af te schaffen. Op zich niet zo heel vreemd als er nul in zou zitten. Alleen volgens ons zit daar dan nog 88.000 euro in op dit moment. Of die zijn al ergens verdwenen waar wij ze nog niet gezien hebben. En als we dat gemist hebben, dat zou kunnen, maar dan willen we graag weten waar die gebleven zijn. Dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden eigenlijk nog een vraag over de reserve sociaal domein. Een collega van D66 heeft gezegd van hou ons op de hoogte. Nou, dat willen wij uiteraard ook graag. Maar wij vragen ons af of er toch niet de mogelijkheid is om misschien in de reserves wel inzichtelijk te maken wat het tekort is. En dan snap ik wel dat een reserve die negatief kan zijn. Maar we hebben ooit eens een keer geld in die reserve gestort. En nu blijkt dat we dat veel sneller nodig zijn dan wat we verwacht hadden. Maar straks komen we tekort. En we hebben een bepaald budget. Daar gaan we met onze zorg extreem overheen. Dus dat we wel inzichtelijk houden hoe groot die tekorten zijn en hoe die tekorten zich de komende jaren opstapelen. Heeft de wethouder daar misschien een inventief idee? Dank u wel.
Paalman.
Dank u, voorzitter. Ik kan me bij een heleboel van de voorgaande woorden aansluiten. De rest mij dan nog eigenlijk maar één vraag. En dat gaat inderdaad ook over de reserve sociaal domein. In het stuk staat dat als het gaat om reserves, dat er nut en noodzaak wordt bekeken. En de reserve sociaal domein, als ik het zo lees, wordt opgeheven omdat verwacht wordt dat het bedrag straks nul is. Dat is met name een praktische constatering. Maar is daarmee er ook geen nut en noodzaak voor een toekomstige reserve sociaal domein? Mochten we hopelijk toch weer wat meer geld krijgen van de landelijke overheid voor dit sociale domein? Dat is mijn vraag.
Wethouder Bijntema. Dat zit zo in mijn systeem om de hele tijd in. Nee, sorry.
Nee, komt goed.
Zij hoeft hem niet uit te doen.
Oh, sorry. Oké. Okay.
Ja, nee, maar dat zit in mijn systeem weer uit te doen.
Sorry. Excuus dat ik weer verwarring breng. In eerste instantie. Dank voor datgene wat gezegd is over de opbouw van de nood. We hebben inderdaad gepoogd om die weer zo duidelijk mogelijk voor u te laten zijn. Zodat ook duidelijke keuze, dat is inhoud. Naast dat werk moet inderdaad helder zijn waar de keuzes naar voren komen en de achtergrond daarvan. Misschien even een wat diverse raadsleden naar voren brengen. Het sociaal domein en datgene wat zich daar afspeelt. We hebben inderdaad afgelopen jaren gelukkig, zeg ik ook maar, als gemeente Hellendoorn een reserve sociaal domein achteruit kunnen leggen. Omdat we ook wel eens wat meevallers hebben gehad in de tijd in de eerste jaren van de overdracht van het sociaal domein. En daar kunnen we nu ons voordeel mee doen. Dat we inderdaad nu zien oplopen het tekort in het sociaal domein. Dat we inderdaad voor, wat is het, tot en met 2019 nog kunnen financieren uit die reserve. En in de loop van 2020 bij ongewijzigd beleid, dat hoort er dan, hè, zoals dat nu voor, is die reserve op. Het is ook duidelijk dat het hele uitgavenverhaal van het sociaal domein zorgen baart. Dus duidelijk, dat moet ook het nodig gebeuren. In de begroting hebben we het ook al het nodig aangegeven dat we daar met voorstellen zullen komen. En u vraagt dan nou, los even van de reserves, kunnen wij goed op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen, met name op dat onderdeel. Nou ja, we zijn dat gewend te doen via buurraps, voorjaarsrapportage en najaarsrapportage. Ook de najaarsrapportage krijgt u binnenkort weer te zien. Dat zijn de geëikte momenten om dat te laten zien. Kijk, als u nou zegt van wethouder, we zouden graag willen horen, doe het dan zo dat als blijkt dat los heeft van die standaard momenten, want we moeten ook de organisatie niet etc. Maar als u nou zegt van goh, als we echt substantieel uit de bocht zouden vliegen op dat terrein, willen we dat graag zo snel mogelijk horen. Dat kan ik toezeggen. Maar ik ga geen nieuwe rapportagesystemen maken. Maar als je inderdaad nog eens 1 of 2 miljoen extra kwijt bent, ja, dan gaat het allemaal wel heel hard om het zo maar te zeggen. Dat zal ik eens kijken of we dat kunnen waarmaken. Dan ten opzichte van de reserve sociaal domein opheffen. In relatie ook met, is het dan toch niet handig als je toch weer meevallers hebt. Maar u moet zich goed realiseren, de reserve sociaal domein loopt langzaam leeg. Dat is één feit. En vanaf 2019 is er ook geen onderscheiding meer in datgene wat we vanuit het gemeentefonds krijgen. Wij krijgen straks niet meer zoals nu een gemeentefonds, dat is het rond de 30 miljoen denk ik. En 20 miljoen met decentralisatieuitkeringen, gekoppeld aan WMO, jeugdzorg, WMO, oud en nieuw samen, etc. Wij krijgen straks in het nieuwe systeem gewoon één bijdrage gemeentefonds van 50 miljoen. En er zitten allemaal wel landelijke normen achter hoe men komt aan die 50 miljoen. Maar je kunt niet meer achterhalen wat van dat 50 miljoen is nou precies voor sociaal domein te labelen. Dat is niet meer zo. Het is één inkomstenbron. Die komt links binnen. Rechts zullen we uiteraard wel in de begroting, net als nu, opnemen wat wij begroten aan uitgaven op het terrein van het sociaal domein. Dat blijft zo. En bij de rapportages, tussentijds en bij uiteraard jaarrekening, zien we natuurlijk wel wat is begroot op het sociaal domein. Onderdelen en wat is uiteindelijk uitgegeven. En daar ontstaan plussen en minnen. Maar dat is puur op begrotingstechnische basis. Dat is, heeft niks meer te maken met een verrekening van wat je van het Rijk krijgt. Dat is één grote pot. Nou, dan is het heel simpel. Dan zullen wij, dat geldt voor heel veel beleidsonderdelen in de gemeentelijke begroting. Waar je tekort komt, moet je maatregelen nemen dat het tekort minder wordt. Of je vangt het op met meevallers ergens anders. Maar daarvoor hoef je niet meer naar ons idee een specifieke reserve te hebben. Want bovendien moet je nog, omdat nogmaals de samenhang tussen wat we nu hadden, was echt gewoon met geld, dat hebben we gebruikt voor de reserves, is nu een beetje eigen geld. Dus ik denk ook niet dat het nodig is om zicht en controle en goed zicht te houden op. En nogmaals, als er meevallers zijn, dan zien we dat in de begroting. En als er tegenvallers zijn, moeten we ze oplossen. Wij vinden het dan ook verantwoord om dat voorstel te doen, om die reserve op te heffen als hij straks op nul is. Wij doen dat niet bijvoorbeeld voor reserves in de bijzondere bijstand en de wetwerkende bijstand, omdat je daar nog wel eens, daar hou je wel geoormerkt geld. He, bijvoorbeeld van de buigen en dat soort dingen. En die blijven nog wel eens daarin zitten. Bijvoorbeeld, voor mij, dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan, dat hebben we gehad met dat kindpakket. Bijvoorbeeld kun je dan juist even parkeren in die reserve bijzondere bijstand. Zo werken we nu. Dus dat is het verschil een beetje. En dat is een fundamenteel verschil. Dan even wat zakelijke vragen nog over, want loop ik ze even verder door. De 88.000 van het buurrap, van dat, die voorziening van de openbare verlichting. Dat is gemeld bij de buurrap dat dat niet meer mocht. Wij mochten dat niet als voorziening doen, wij moesten dat gaan overnemen als investering. En bij de buurrap is dat al gemeld en bij de buurrap heeft u daarom mee ingestemd met deze overboeking, vrijval van. En we voeren dat nu op die kost gewoon als investeringskosten, wat wij doen met openbare verlichting. Nou, buurrap na is op thuis gehad. De renteverzoek, het toevoegen van de rentetoeren is wat veranderd, maar er is dan sprake van indexatie. Maar als ik het niet goed uitdruk, dan kijk ik even naar de heer Tissen, die dat misschien nog even beter kan uitleggen dan ik, want dat is heel technisch. Even over de APA was ook een vraag gesteld. Ja, we hebben inderdaad, wij doen het zo dat wij de APA moesten wij, u kent de hele discussie, die moesten wij zo vervolgens weer van reserve naar voorziening brengen. Wij hebben ook met elkaar afgesproken om geen misstand te houden ten opzichte van ons oude systeem. De betalingen die wij doen voor de pensioen, voor die ingegane pensioenen, gaan gewoon ten laste van de winst- en verliesrekening. En steeds einde van het jaar berekenen wij wel wat de APA moet zijn op basis van de rentestand die dan geldig is. Maar we gaan niet eerst administratief geld uit de reserve halen en vervolgens weer toerekenen aan wat die zou moeten zijn. Dus in die zin, wij zijn nog een keer gebonden aan de afspraken rond het BBV van onze APA. En het kan niet anders, dat is. Maar goed, wij hopen wel, juist door het feit dat wij het zo financieel houden, dat de lasten, de jaarlijkse lasten, gewoon direct lopen voor de exploitatie, dat we ooit nog eens een keer de kans zouden kunnen krijgen dat we die appen weer op een andere wijze zouden kunnen gaan inrichten. Want dat zou wat ons betreft ook niet onlogisch zijn. Maar ja, Den Haag wil niet altijd meewerken. In het punt van de dubieuze debiteren blijft inderdaad een constant aandachtspunt. We hebben daar een bepaald systeem voor. Hè, van datgene wat nog betaald moet worden, maar ook dat je wel voorzieningen treft als het niet meer binnenkomt. Bij dubieuze debiteuren bij de gemeente kun je dat in diverse vormen hebben. Waarbij je wel maatregelen neemt als het geld niet binnenkomt. Maar we hebben wel voorbeelden dat wij bijvoorbeeld in het kader van uitkeringen, dat wij te veel betaalde uitkering of waar gefraudeerd is, dat wij dat terug moeten halen met betalingsregelingen. En soms heb je betalingsregelingen van 25 tot 50 euro per maand. Nou, dan duurt het heel lang voordat je het terug moet krijgen. En dan zeggen we op een gegeven moment wel, nou ja, wij moeten ook wel een voorziening treffen om te zorgen dat als het niet binnenkomt, dat we niet een probleem hebben. Wij gaan elk jaar lopen wij wel een paar keer die hele lijst door.
Ja, eigenlijk bij het vorige antwoord over de APA. U geeft de correcte uitleg van de APA ingegane pensioenen. Ben ik helemaal met u eens. Maar mijn vervolgvraag was, de gewone voorziening APA, die zit er ook nog in. En mijn vraag was of deze wel zo hoog zou moeten blijven, of dat deze misschien wel wat minder toe kan, omdat wij ook een behoorlijke voorziening APA ingegane pensioenen hebben.
Volgens mij is dan, doelt u op de APA, dat is de voorziening die opgebouwd is en die in kas blijft voor de nog niet gepensioneerde werknemers.
Ja, 1,4 miljoen.
Dat is onder andere voor mensen, dat is de andere pensioenpot die we opbouwen voor actieve wethouders, et cetera. En die wordt ook jaarlijks doorgerekend door een externe partij, hoe hoog die moet zijn. En je bent dat verplicht om dat aan te houden. Dat krijg je gewoon als een rekening. Dat is zoveel mensen. En dat is hetzelfde. De pot kan verlagen op het moment dat die mensen met pensioen gaan. Dan gaat die naar een ander. Of dat er mensen kiezen voor die hier hun betrekking als wethouder verliezen. En ergens anders naartoe gaan. En doen een waardeoverdracht. Maar voor de rest zijn wij verplicht om gewoon conform de pensioenwet. Omdat wij in wezen... Wij zijn pensioenuitvoerder. Een soort eigen risicodrager voor de pensioenwetgeving. Voor deze mensen. Ja. Ja, dus, nou ja, een pensioenfonds, dat blijkt hier ook. En ook in Nederland zit in pensioenfondsen veel geld. Ja, wij zijn ook een klein pensioenfonds, om het zo maar te zeggen. Ja. En ander punt van egalisatie, reserves maxima. Ja, voor mij, laten we zeggen, dat kan. Kijk, als u zegt van, wij zouden bepaalde reserves... Want volgens mij doen we dat bij een aantal voorstellen. Hè. Bij een aantal voorstellen wordt ook wel een maximum aangehouden als uitgangspunt. Dus als u zegt, ik heb bepaalde reserves waar ik een maximum aan zou willen hebben. Ik weet niet waar u op doelt, maar dat is uiteraard. Daar kan een uitspraak over gedaan worden. En er zitten voorbeelden bij waar een maximum eigenlijk is vastgelegd als doelstelling. Ja.
Dat klopt, maar niet bij allemaal.
Zijn alle vragen beantwoord in de eerste termijn?
Oh, nee.
Arnold nog? Oké. Okay.
Ja, de vraag ging over indexatie van een drietal voorzieningen. Of dat dan eigenlijk te vergelijken is met een rentetoevoeging. Dat is het in principe niet. Een voorziening moet op peil zijn. Je hebt voorzieningen die op eindwaarde zeg maar, gewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld de privatisering was- en kleedruimte. Die is al zeg maar, op peil, op waardepeil van het jaar 2022 gebracht. Maar een aantal andere voorzieningen, zoals APA, met name de twee APA-voorzieningen en grondexploitatie, die wordt elk jaar berekend van wat moet er in die voorziening zitten. En zeg maar, de indexatie, hè, dus de prijsstijgingen die we zien in de loop van het jaar, die voegen we toe aan die drie voorzieningen. En ja, je kunt het vergelijken in die zin met rente, maar het wordt wel zeg maar, precies berekend wat de storting moet zijn. En het is meestal ligt het rond de inflatiecorrectie, zo rond 2,5% dat we toe moeten voegen aan die voorzieningen.
Ja, oké, dat is helder. Maar omdat er in de nota staat dat er dus een drietal reserves en voorzieningen zijn die wel met rente toege... En daaronder staan deze drie. Dus mijn vraag is, zijn dat dan deze drie?
Ja, dat is pagina 10. Er klopt inderdaad, er staat, er is geen sprake van rentetoevoeging, maar het op peil brengen middels een storting. Die storting is dus de indexatie. En ik zie nu staan, reserve toekomstige verliezen grondexploitatie, dat moet voorziening zijn. Dus daar zullen we de nota nog even op aanpassen. Het zijn drie voorzieningen en geen reserves. Maar reserves mag inderdaad, mag je rente toevoegen, maar de voorkeur is van niet. En daarom doen wij het ook niet. Maar daar zit misschien de verwarring, het zijn drie voorzieningen. En het zijn inderdaad deze drie.
Oké, zijn de vragen nu beantwoord van de eerste termijn? Nee? Oké. Okay.
Nee, nog niet.
Meneer Gurgies.
Nee, mijn vraag is nog niet beantwoord, dus ik wacht op antwoord.
Ik was toen aan het twitteren. Ja, nou, ik had het idee ook van wel, maar goed, u kunt er niet mee tevreden zijn, dat kan zijn. Maar, oké. Okay. Over die buitenverlichting. Ja, dat is wel beantwoord, maar...
Oké.
Oké, Joost.
Ja, dank u wel. Ik zit toch nog even met het sociaal domein. Ik snap wel dat, hè, dat is ons uiteraard ook bekend, dat één grote pot wordt van 50 miljoen. Maar er zit wel een berekening achter wat Hellendoorn krijgt voor het sociaal domein. Het is natuurlijk niet zo dat ze ergens in de nare vinger in de lucht steken en zeggen van nou. Hè? Dus er zit wel een berekening achter. En die berekening moet... Naar onze mening wel de grondslag zijn voor, of het geld wat daaruit voortvloeit, moet wel de grondslag zijn voor het geld wat we ook uitgeven aan zorg. Dat moet wel enigszins met elkaar in verhouding zijn. He, want ik bedoel, we kunnen niet oneindig ander geld in de zorg doen, want dan moeten we straks de lantaarnpalen uitdoen, ik noem maar wat. Dat kan ook niet. Dus dat die reserve nu leeg is, wil niet zeggen dat we geen geld meer tekort komen. Hoe kunnen wij als raad toch een gelepeld potje zien, zodat wij weten met z'n allen van, daar zit het tekort.
Ja, ik zal toch weer het andere antwoord. Even de aanname dat in die middelen, die 50 miljoen, dat er nog een dusdanig onderscheidend iets is te vinden, dat je precies kunt uitrekenen wat je voor het sociaal domein zeg krijgt. Bij de huidige algemene fondsuitkering kun je dat ook niet altijd terugzien. Dat zijn ook een hele waslijst aan criteria waar je middelen voor krijgt. Maar dan zeggen wij ook niet van, ga eens achterhalen van hoeveel zit er nou in het algemeen, in de uitkering van het gemeentefonds is meegenomen voor het onderhoud van je wegen. Dat gaat echt ten opzichte van de huidige systematiek gaat echt veranderen. U als raad zult straks gewoon op begrotingsbasis aan moeten geven van, nou, wij verwachten qua begroting dat we dat uitgeven aan het sociaal domein. Nou, en dan krijgt u rapportage over de plussen en de minnen van het lopende beleid. Nou, en dan is het net zo goed als onderdeel van andere posten in de begroting, waar ook plussen en minnen kunnen ontstaan. En daar zul je dan met elkaar naar moeten kijken. Maar er is geen vaste inkomstenstroom die je kunt herleiden naar. Dat gaat niet zo mee werken.
Dank u wel. Met andere woorden, stel dat er nog wel geld in de reserve had gezeten, dan hadden we niet geweten hoeveel eruit konden halen. Dat is wat u zegt.
Want de reserve sociaal domein blijft in stand zolang er nog geld in zit. Wat u straks ten opzichte van het nieuwe systeem is, nogmaals, u krijgt één gemeentefondsuitkering van 50 miljoen, waar allerlei achtergronden in zitten van berekening. Dat komt binnen uiteindelijk. Nou, dat is gewoon inkomsten van de gemeente. En aan de begrotingskant ziet u gewoon de uitgavenposten op allerlei posten, onder andere het sociaal domein met misschien een uitgavenniveau, dat u kunt de huidige begroting zien. En nogmaals, u ziet dan vervolgens de plussen en de minnen op realisatiebasis. Dat is het enige wat u nog ziet. Nou, en dan, laat ik zeggen, maar ik geloof niet dat. En als er een tekort is in dat verhaal, want dat doelt u op, zou het dan makkelijker zijn als je een aparte reserve daarvoor zou hebben? Nou, volgens mij niet, want dat maakt niet uit. Want als je daar een tekort hebt, want dan krijg je ook in het totaal van de begroting uiteraard, zul je dat met elkaar moeten oplossen. Voor mij maakt dat niet zoveel verschil. Ik geloof niet dat het nou, nogmaals in het licht van wat we hadden, waar we vandaan kwamen, was het logisch. Ik denk nu met dat andere financiële systeem dat dat niet zo logisch is. Maar u heeft wel een punt. Wij zullen natuurlijk goed moeten sturen op datgene wat wij begroten en hoe we dat realiseren. Dat is een belangrijk eikpunt uiteraard. Het systeem wordt echt anders.
De heer Knobbe.
Ja, even voor mijn duidelijkheid. We krijgen dus straks één zak, ja, heel plastisch, één zak met geld, ongeoormerkt, en bij de uitgavenkant wordt gezegd dat is daarvoor en dat is daarvoor. Dank u.
Meneer Onk.
Ja, voorzitter. En daarbij blijft het volgens mij nog een open einde regeling. Dus het is ook nog niet zo dat op het moment dat we er doorheen gaan door onze buffer, zeg maar, dan moeten we ook nog blijven aanvullen.
Maar dat geldt voor alles in de begroting waar je tekort om komt. Zul je ergens moeten bijplussen van, moet wel betaald worden. En daar zit geen onderscheid meer in, nee.
Oké, is er een behoefte aan een tweede termijn? En bij wie?
Er werd een suggestie gedaan, als ik mag, voorzitter.
Ja.
Er werd een suggestie. Als je nou zegt, goh, ik wil toch wel eens weten hoe dat gaat met dat gemeentefonds. Er is voor mij aanstaande woensdag een cursus gemeentebegroting, dat we eens even uit gaan leggen hoe ze, nou, het oude systeem gemeente, maar hoe het nieuwe en hoe dat dan uitpakt voor wat dat voor effect heeft op je inkomstenkant, die dus anders is. De administratie biedt aan om dat als onderdeel te laten zijn van de cursus de volgende week. 17 oktober hebben we nog, toch?
Oké.
Ja? Zullen we doen?
Ja. Wat? Dit was de eerste termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niemand? Oké, dank u wel. Ja, kan het naar de raad als hamerstuk? Oké. Dan hebben we informatie overleggen boven lokale zaken. Ik heb begrepen dat mevrouw Mak nog iets wil vertellen over het presidium van de Twenteraad. Mevrouw Mak.
Dank u wel, voorzitter. Namens deze raad ben ik de vertegenwoordiger naar het presidium van de Twenteraad. Op 13 september hebben wij daar de eerste vergadering van gehad. Het was eigenlijk een vergadering van kennismaken met elkaar. Agenda zijn we doorgegaan wanneer de data zijn voor de Twenteraads bijeenkomsten. De eerste is inmiddels geweest op 27 september. Helaas van onze gemeente weinig deelnemers, met 4 CDA'ers aanwezig en de overige partijen afwezig. Dat is jammer. We streven ernaar dat toch gemiddeld bij elke Twente raadsbijeenkomst ongeveer minimaal 50% van de raadsleden aanwezig zou moeten zijn. Dit alleen al om de onderlinge contacten warm te houden, om elkaar ook beter te leren kennen. Maar ook de avonden, er wordt veel werk aan besteed, zeker door de griffiers van de gemeentes. Zijn ook zeer interessante avonden, dus ik wil toch oproepen om dat onder de aandacht te brengen bij alle raadsleden. Er is één wijziging op de agenda gekomen. Dat is dat de vergadering van juni naar voren is gehaald voor mei. Want dan worden de gemeenschappelijke regelingen geagendeerd waarin alle gemeentes deelnemen. Dus dat wordt ook een zeer interessante avond. 22 november is de radenbijeenkomst in Rijssen bij de MBO Boulevard. Wordt ook georganiseerd door de griffier in Rijssen. En 31 oktober komen wij weer bij elkaar als presidium. En voor die datum, of op die datum, moeten wij de nieuwe voorzitter kiezen. Onno van Veldhuizen van Enschede is op dit moment voorzitter. Hij wil dat weer zijn. Ik heb een beetje gepolst die avond en de meesten zijn daar wel voorstander van om hem opnieuw te kiezen. Mochten hier andere ideeën zijn, dan hoor ik dat graag, zodat ik dat mee kan nemen. Na deze vergadering hebben wij een protocol Presidium Twente Raad gekregen. Daar staat eigenlijk heel helder in wat wij eigenlijk doen als Twente Raad. En ik heb Karin verzocht om dit naar alle raadsleden toe te sturen, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dus dat komt naar jullie toe. Als jullie vragen hebben, hoor ik het. Dan was dat voor mij tot nu toe het verslag van de eerste vergadering.
Dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Mak? Nee, het is duidelijk. Dank u wel. Zijn er nog andere bovenlokale zaken? Dan kijk ik even naar het college.
Ik heb ze al genoemd in de
Goed. Ja. Ja.
Ik zal dan even op de mail zetten een aantal documenten, want dat wou ik vandaag maar niet meer doen. Maar misschien eerst, voor mij in de laatste commissie heb ik voor me even gemeld dat er een paar discussiepunten aan de orde kwamen in de bestuurscommissie Agenda van Twente. Onder andere de investering van lithium, kan ik me nog herinneren, kwam even aan de orde. Ook een paar andere zaken rond de bestuurscommissie. Nou, inmiddels is bij de bestuurscommissie is besloten, Agenda van Twente heeft men ingestemd dat lithium, ja, werks heet het volgens mij officieel, met een E, werks. Dat daar de bestuurscommissie, net overigens trouwens de Provinciale Staten, ruimte hebben geboden aan het investeringscomité om een deelneming te doen in dat bedrijf. Maar goed, het investeringsfonds moet het besluit zelf uiteraard nemen, het innovatiefonds. Daar is wel aandacht gevraagd bij de behandeling nog eens goed te kijken wat betekent dat voor Techbase. Want Techbase was eigenlijk bedoeld een beetje als een soort niche-markt. Nou, daar komt nog een beetje discussie over of dat daar wel zou passen. We hebben ook ingebracht de milieuaspecten. Er was ook een vorige keer hier een vraag over van het bedrijf. Nou, daarvan is gezegd, als het bedrijf zich echt gaat vestigen en uit gaat bouwen, dan moet ook dan hoort er ook een MER-procedure bij. En er zal ook wel aandacht worden gevraagd bij het innovatiefonds, omdat een investering van, wat is het, een kleine 2,5 miljoen wat aan de orde is, is in omvang ten opzichte van het totaal van het fonds dan wel een hele grote, ja, dan ben je wel een hele grote partij. Dan zit je bij één grote partij. Dus daar wordt ook nog eens aandacht voor gevraagd. Verder kwam even aan de orde de projectmatige deelname aan de agenda van Twente van Rijssen, Holt en Almelo. Nou, daar is mee ingestemd. Daar worden afspraken over gemaakt. Begin 2019 wordt opnieuw met de gemeentes Rijssen, Holt en Almelo bekeken of ze toch niet gewoon volwaardig deelnemer kunnen worden van de agenda van Twente. En wat we ook nog gaan doen is een afspraak maken over de bekostiging van de basisinfrastructuur. He, dat verschil tussen die 3,50 en die 4 euro. Hoe daar deze twee gemeentes in meedraaien. Dat gaat ook nog lopen. Verder zal.
U zei kort net.
Ja, ik zal dat even kort maken. Ja, ja, maar goed, het zijn toch. Ik hoor ook dat u graag wilt weten wat in de regio gebeurt. En dan in ieder geval wat ook nog aan de orde is gesteld. Dat is ook wel een verzoek wat hier vaker aan de orde is geweest. Er is wat geld over in de oude agenda van Twente. En daarvoor heeft de bestuurscommissie nu het voorstel gedaan aan het algemeen bestuur. En dat vergadert daar geloof ik over op 30 oktober. Om de overblijvende middelen van de agenda van Twente niet weer terug te boeken naar het innovatiefonds, maar die te gebruiken voor de regio CQ agenda voor Twente. Maar volgens mij hebben we daar in de tijd zelf nog een keer een motie voor aangenomen.
Zijn hier nog vragen over? Oké, Dank u wel. Of wel? Of zei je?
Ja. Ja, sorry. Het laatste wat u nu zegt. Het geld van wat over is van de agenda van Twente wordt ingezet voor? Agenda voor Twente.
Oké, dan gaan we verder naar agenda punt 7, de besluitenlijst. Heeft iemand iets op de besluitenlijst of kunnen we het zo vaststellen? Oké, al dus vastgesteld, dan de rondvraag. Wacht even, ik inventariseer even. Oké, meneer Knobbe.
Ja, daar komt hij weer, de grote zeur zou ik zo ook bijna zeggen. Ik ga ervan uit dat de ambtenaar die bezig is met de uitgebreide brief, beantwoording daarvan, terug is van vakantie. En ik ben eigenlijk benieuwd naar de vordering.
Hij is vandaag terug. Ja. En hij is al bij mijn bureau geweest en zegt van, wij moeten aan de slag met dat verhaal van Lokaal Helder. Zegt, dat klopt. Ik heb nu een afspraak met hem gemaakt hoe we dat even gaan doen. En dan zal ik u daar even volgende week op de hoogte verstellen. Ja.
Dank u wel.
Meneer Paalman.
Ja, eigenlijk een verduidelijkende vraag. Bij punt 4 werd er vraag gesteld over de rechtmatigheid van besluitvorming. Ik heb daarop, dat vond ik altijd heel interessant, dus ik heb even de financiële verordening erop nageslagen. En klopt het dat dit geen regel is wat werd gezegd, maar dat het eigenlijk gewoon een beleidskader is en dat die teniet wordt gedaan als de raad een ander besluit neemt en zodoende de heer Hofman met een gerust hart naar huis kan gaan?
De raad van de gemeente Helmond-Hoorn heeft veel macht en zo is het de raad beslist, ook hierin. Ja.
Meneer Onk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het valt de fractie van GroenLinks op dat we een ondernemer hebben hier in het centrum die vrij actief aan het actievoeren is voor de verruiming van de Koopzondag. Het gaat om de ondernemer van de koffie- en theewinkel. En volgens onze fractie is die actie eigenlijk wel een beetje, misschien wel overdreven. Want bij ons leeft het vermoeden dat op basis van een daghorecavergunning deze ondernemer gewoon open zou kunnen. En is al die poeha niet zo nodig. Maar kan misschien de wethouder mij daar een antwoord op geven? Of ja, goed, in dit geval de portefeuillehouder. Ja, sorry. Ja.
Ja, daar kan ik u zeker een antwoord op geven. Ja, die poeha is ook niet nodig, want hij kan een vergunning aanvragen voor daghoreca. En ik heb inmiddels begrepen dat er ook een afspraak is gemaakt dat hij dat nu ook wil doen. Want het is hem al heel lang geleden gemeld. Maar inmiddels heeft hij aangegeven dat hij dat ook zo snel mogelijk wil doen. Maar dat hij vanwege privéomstandigheden daar nog even geen tijd voor had. Maar dat zal één deze dagen wel nu gebeuren.
Oké, dat was het. Dank u wel allemaal en wel thuis.